Hallo, mijn naam is Maurits Martijn, correspondent Beter Internet. En je gaat zo meteen luisteren naar een verhaal van mij over de vraag of wij allemaal onze baan kwijtraken door kunstmatige intelligentie. Het is niet de eerste keer dat er gevreesd wordt voor massawerkloosheid. Daar is de afgelopen eeuw al meerdere keren voor gewaarschuwd. Maar dit gebeurde nog nooit, integendeel zelfs. Technologie creëerde vooral nieuwe banen. Hoe komt dit? En is het dit keer met AI anders? Veel luisterplezier. Raken wij allemaal onze baan kwijt door kunstmatige intelligentie? Je zou het bijna denken als je het nieuws over AI een beetje volgt. Chatbots doen het werk van callcenter-medewerkers sneller en beter. Beeldherkenningssoftware ontdekt kanker die radiologen niet zien. Filmbonzen willen hun scenario's door ChatGPT laten schrijven. De grootste krant van Duitsland vervangt honderden werknemers door kunstmatige intelligentie. In het NRC beschreef Maarten Schinkel hoe kunstmatige intelligentie 300 miljoen banen op de tocht zet. De columnist had visionair onderzoek gelezen over hoe AI de wereldeconomie op haar grondvesten laat schudden. Volgens die studie zou generatieve kunstmatige intelligentie, het type AI dat dingen creëert, zoals ChatGPT, 2/3 van alle banen in Europa en VS raken en tot 1/4 van alle banen kunnen vervangen. Als je dat op wereldschaal berekent, schreef Schinkel, kom je op zo'n 300 miljoen banen die door AI zullen worden weggevaagd. Het NRC is niet het enige kwaliteitsmedium dat waarschuwt voor massawerkloosheid. De BBC, de New York Times, de Guardian doen dat ook. Mensen zijn bang, zo blijkt uit polls. En dat is ook wel begrijpelijk. De vraag is het ook terecht? De angst voor massawerkloosheid door technologie is niet nieuw. In 1961 schreef Time Magazine over The Automation Jobless in Amerika en noemde ene Dr. Russell Eckhoff automatisering the nation's second most important problem. Het eerste was vrede, want het was immers ook de tijd van de Vietnam en Koude Oorlog. 2 jaar later luidde Life Magazine, een van de populairste tijdschriften van de VS, de noodklok over de aanstaande werkloosheid door de automatisering. Point of no return for everybody, stond er op de cover. Ook in 1978 en 2016 waren er grote zorgen. Op de voorpagina's van het Duitse tijdschrift Der Spiegel was de boodschap: de robots komen eraan en brengen werkloosheid met zich mee. Of in het Duits, Fortschritt macht arbeidsloos. Niet alleen journalisten roepen de apocalyps uit. Hooggeleerde economen doen dat ook. In 1965 zei Herbert Simon, de latere Nobelprijswinnaar in de economie, dat machines will be capable within 20 years of doing any work a man can do. In 1983 voorspelde de Russische econoom en Nobelprijswinnaar Vasily Leontjev dat computers en robots ons werkloos zouden maken, zoals eerder de motor het paard overbodig had gemaakt. De rol van mensen als belangrijkste productiefactor is gedoemd te verdwijnen, zei Leontjev. En zo'n 10 jaar geleden waren er opnieuw grote zorgen over massawerkloosheid. Toen 2 Oxford-economen voorspelden dat de helft van de banen door robots en automatisering overbodig konden worden. Denkers en media namen die claim over en verpakten het in alarmerende berichten. Er verschenen bestsellers met titels als The Second Machine Age en Human Need Not Apply en Rise of the Robots, Technology and the Threat of a Jobless Future. Toenmalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher sloot zich aan bij dit koor van doemprofeten. Robots zijn goedkoop, zei hij. Nooit ziek, werken 24 uur per dag, vragen nooit om loonsverhogingen, worden niet vertegenwoordigd door vakbonden en staken niet. Voor een aanzienlijk deel van de bestaande banen zijn zij daardoor in staat om werknemers te vervangen. Asscher erkende dat eerdere voorspellingen van massawerkloosheid niet uit waren gekomen. Maar deze keer, beargumenteerde hij, was het anders. Maar deze keer was het niet anders. De voorspelde massawerkloosheid is er nog nooit gekomen. En ook de gevreesde robocalyps van 10 jaar terug kwam niet. Integendeel. In rijke, geïndustrialiseerde landen is de werkloosheid het afgelopen decennium zo ongeveer gehalveerd, met een tijdelijke COVID-uitschieter omhoog. In Nederland is de werkloosheid sinds de onheilspellende woorden van Asscher ook alleen maar afgenomen. En ondanks al dat geautomatiseer, gedigitaliseer en gerobotiseer bereikte de werkloosheid in Europa begin dit jaar het laagste niveau ooit, 6,4%. In de VS lag het percentage in februari op 3,4%. Zo laag was het sinds 1969 niet meer geweest. En nu maakt AI ons nerveus. Gisteren, woensdag 27 maart, was nog in The Guardian te lezen over de AI-apocalyps die 8 miljoen Britten werkloos kan maken. Worden onze banen dit keer wel weggevaagd? De afgelopen maanden probeerde ik erachter te komen of kunstmatige intelligentie tot massawerkloosheid kan leiden. Of het deze keer echt anders is. Een belangrijke bron voor mijn onderzoek is de Nederlandse hoogleraar arbeidseconomie Anna Salamons, die een aantal toonaangevende studies publiceerde over de effecten van technologie op de werkgelegenheid. Salamons laat samen met haar co-auteurs al jaren zien dat massawerkloosheid door technologie nog nooit plaats heeft gevonden en ook zeer onwaarschijnlijk is. Robocalypse no, schrijft Salamons in een van haar artikelen. Waarom niet? 1. Veelgemaakte denkfout is het idee dat door technologie banen verdwijnen. Technologie automatiseert geen banen, maar taken en kan ook nieuwe taken creëren. Denk bijvoorbeeld aan een radioloog. AI-profeten claimen graag dat radiologen hun baan zullen verliezen omdat AI-technologie nu al veel beter is in het analyseren van medische beelden en het detecteren van kanker. Los van of dat klopt, is het analyseren van beelden zeker een belangrijke taak van een radioloog, maar niet de volledige baan. Andere belangrijke taken, zoals de communicatie met patiënten over een diagnose of het behandelen van complicaties, zullen niet zo snel door technologie kunnen worden vervangen. Het zou kunnen dat AI op den duur een belangrijke taak als het analyseren van beelden overneemt. Maar dat maakt de radioloog niet overbodig. Sterker, het is voorstelbaar dat het gebruik van AI ervoor zorgt dat een radioloog er taken bij krijgt. Het dubbelchecken van de AI-analyse bijvoorbeeld, of overleggen met collega's over behandelopties. Ander voorbeeld. De pinautomaat. Toen de ATM's in de jaren 70 in de VS hun intrede deden, was de verwachting dat bankmedewerkers grotendeels overbodig zouden worden. Het tegenovergestelde gebeurde. Tussen 1980 en 2010 nam het aantal bankbedienden toe van 500.000 naar 550.000. Daar zijn twee verklaringen voor. Allereerst namen de kosten voor het runnen van een bank door de komst van ATM's enorm af, waardoor het aantal bankfilialen met 40% steeg. Gevolg: de vraag naar bankpersoneel nam toe, ook al nam het aantal personeelsleden per filiaal met een derde af. De tweede verklaring: doordat de bankmedewerkers niet meer hoefden te tellen, sorteren, stapelen, verplaatsen en administreren, kregen ze tijd voor andere zaken, zoals het onderhouden van relaties met klanten en de verkoop van diensten als creditcards, leningen en beleggingsproducten, waardoor zij hun waarde voor de bank behielden. Kortom, nieuwe technologieën hebben overduidelijk invloed op werk en de arbeidsmarkt. Maar die invloed is niet eenduidig en verschilt per land, per industrie, per periode en per onderzoek. Anna Salomons onderzocht met co-auteur David Autor de effecten van automatisering in 19 landen gedurende een periode van 35 jaar. Hun conclusie was dat automatisering geen bedreiging vormt voor de totale werkgelegenheid van economieën. In sommige industrieën verdwijnen wel degelijk banen, maar in andere is juist meer werkgelegenheid. Van massawerkloosheid is in ieder geval geen sprake. Sterker, netto kwamen er meer banen bij. In Nederland gebeurde min of meer hetzelfde, zo bleek uit onderzoek van het CBS naar de effecten van robots. Geen massawerkloosheid, geen robocalyps, nee, er verdwenen banen en er kwamen banen bij. Waarom komen die doemscenario's niet uit? De belangrijkste reden daarvoor, dat zijn wij, mensen. Wij laten ons niet willoos verrassen door voorbijrazende automatisering. De mens is geen paard, zegt Anna Salomons. Denkers die zich buigen over technologie en werk willen het lot van de mens nog wel eens vergelijken met dat van het paard. Tot zo'n 120 jaar geleden vervulden paarden cruciale rollen in moderne economieën. Ze waren onmisbaar in de bouw, in de landbouw, voor vervoer in steden. Zonder paarden verloren legers oorlogen en kwamen brieven weken te laat aan. Toen kwam de motor en met de motor kwamen de tractoren, de auto's en de trucks. En door de tractoren, de auto's en de trucks veranderde het paard van een onmisbare economische factor in een dier dat vooral van nut is voor hobbyisten, amazones en culinaire fijnproevers. Is dat ons voorland? Nee. Die mens-paardvergelijking klopt op drie fundamentele punten niet, stelt Salomons. Allereerst zijn mensen geen one-trick ponies. Paarden kunnen maar een beperkt aantal taken uitvoeren. Mensen kunnen nieuwe taken leren, taken die technologie niet kan uitvoeren. Denk aan de bankbedienden die ook uitstekende verkopers bleken te zijn toen ze geen cash meer hoefden te tellen. Of denk aan de radioloog die nu eindelijk wel genoeg tijd krijgt voor communicatie met patiënten. Daarbij kunnen mensen anders dan paarden nieuwe dingen uitvinden, zegt Salomons. We zijn creatief en bedenken nieuwe goederen en diensten vaak met behulp van technologie. We creëren daarmee ook nieuwe banen. En daar houden de grootste mediagenieke voorspellingen van de robocalyps meestal geen rekening mee. En het gaat om heel veel nieuwe banen. In de Verenigde Staten bestond het meeste werk dat in 2018 werd uitgevoerd in 1940 nog niet. 60% is daarna uitgevonden. Die nieuwe banenexplosie komt ook door een andere eigenschap die ons van paarden onderscheidt, licht Salomons toe. Wij hebben inkomen, zegt ze, en bezitten kapitaal. De afgelopen 80 jaar zijn we mede door technologie rijker geworden en door te consumeren creëren we nieuwe banen en werkgelegenheid. Als we dezelfde levensstandaard hadden willen houden als in 1920, dan had dat prima gekund, zegt Salomons. En dan hadden we veel minder werk nodig gehad. Maar we willen op reis en koelkasten en iPhones. Daar hebben we dan weer meer arbeid voor nodig. Is er dan helemaal niets aan de hand? Gaan er banen weg? Komen er banen bij? Worden we allemaal rijker en leeft iedereen nog lang en gelukkig? Helaas. Want er verdwijnt werk door automatisering. Er worden mensen ontslagen. Dit persoonlijk leed is echt en wordt niet verzacht door de wetenschap dat er ergens anders een baan bij komt. Een kassamedewerker die zijn baan is kwijtgeraakt aan de zelfscankassa heeft niets aan de constatering dat er op macro-economisch niveau reallocatie plaatsvindt. Op microniveau is automatisering een bedreiging voor werknemers. Dat blijkt uit ander onderzoek van Salomons naar meer dan 35.000 Nederlandse bedrijven. Als een bedrijf automatiseert, vergroot dit de kans dat een werknemer zijn of haar baan verliest. Maar op macroniveau speelt er ook iets dat economen als Salomons zorgen baart. Er vindt geen massawerkloosheid plaats, er komen netto banen bij, maar automatisering heeft wel een negatief neveneffect. Het vergroot de ongelijkheid. Sinds de jaren 80 is er sprake van een stevige polarisatie op de arbeidsmarkt. Kort gezegd, de werkgelegenheid in zowel de hoog- als laagbetaalde banen is toegenomen, terwijl die in de middenbetaalde banen is afgenomen. De kloof tussen de lage en de hoge inkomens werd groter en het is steeds moeilijker om die kloof te overbruggen. Dit werkt ongeveer zo. Sinds de opkomst van industriële robots, computers en software vanaf de jaren 80 draait automatisering vooral om routinematige taken. Dat zijn taken die op een standaard manier zijn uit te voeren, voorspelbaar en in regeltjes te vatten. De assemblage van een auto, boekhoudkundige berekeningen, administratief werk. Sectoren met veel routinematige taken worden sterker geraakt door automatisering. En dit zijn vooral middenbetaalde banen. De meeste laagbetaalde banen bestaan niet uit automatiseerbare taken, legt Salomons uit. Denk aan thuiszorgmedewerkers, zegt ze. Schoonmakers of kappers. Dat is interpersoonlijk en fysiek onvoorspelbaar werk. Iedere persoon, elk huis en ieder haar is weer anders. Daar kun je niet even een algoritme voor schrijven. Ook mensen in hoogbetaalde banen liepen tot nu toe weinig risico, licht Salomons toe. Integendeel zelfs. Ik word niet vervangen door technologie, zegt ze. Maar wordt er als onderzoeker juist door geholpen. Ik kan heel snel mijn data analyseren en daardoor doe ik veel sneller onderzoek. Maar de technologie maakt mij niet overbodig, want ik moet nog wel nadenken, lesgeven en artikelen schrijven. Daar heb ik nu meer tijd voor. Zie daar de belangrijkste ontwikkeling op de arbeidsmarkt van de afgelopen 40 jaar. De vruchten van technologische vooruitgang worden vooral geplukt door hoogopgeleide elites. Maar ook hier geldt, de mens is geen paard. Mensen zijn politieke wezens en bouwen een politiek systeem waarmee ze vorm kunnen geven aan de samenleving. Salomons wijst op de grote verschillen tussen landen in de verdeling van inkomen en de grote rol die politiek daarbij speelt. Zonder herverdeling is de inkomensongelijkheid in Nederland en de VS ongeveer even groot. Maar na belastingen en sociale zekerheidswetten, beide het resultaat van politieke beslissingen, is de inkomensongelijkheid in de VS veel groter dan in Nederland. Salomons bedoelt maar, wij ondergaan die technologie niet passief. We tuigen instituties op, hebben een onderwijssysteem en een belastingstelsel. Sommige economen vergelijken het met het vinden van een oliebron, zegt Salomons. Wat doe je ermee? Noorwegen heeft olie, Saoedi-Arabië heeft olie. Dat zijn twee heel andere samenlevingen. En dat is de echte uitdaging van die nieuwe technologie. Niet de robocalyps, niet de massale werkloosheid of andere doemscenario's, maar de vraag, hoe verdeel je de lusten en de lasten? En hoe stimuleer je dat technologie positieve gevolgen heeft voor banen en werkers? Tot nu toe bleven alle doemscenario's van de afgelopen decennia uit. Maar nu is daar een nieuwe technologie, AI. En horen we ze weer. Binnen 10 jaar is AI in staat om 80% van 80% van alle vandaag bekende banen te doen, zegt superinvesteerder Vinod Khosla. AI-guru Ben Goetzel denkt zelfs dat binnen een paar jaar al 80% van de banen door AI zal zijn vervangen. En volgens Elon Musk, nooit te beroerd de overtreffende trap te nemen, zal kunstmatige intelligentie al het werk overbodig maken. Is het dit keer dan anders? Anne Salomons verwacht niet dat er nu opeens wel massawerkloosheid optreedt. Ook met kunstmatige intelligentie zullen er veel nieuwe taken en banen bijkomen en ook nu zullen we geen paarden blijken. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dat anders zal zijn. Wel denkt de hoogleraar dat generatieve AI een potentiële gamechanger is en de arbeidsmarkt fundamenteel kan veranderen. Het gaat heel hard, zegt ze, en ik kan me daarom de zorgen over baanzekerheid goed voorstellen. Want wat deze technologie potentieel onderscheidt van andere technologieën, is dat er andere taken door kunnen worden uitgevoerd, die belangrijk zijn voor een ander type banen en een ander type werker. Tot dusver verving automatiseringstech vooral routinematige taken, ook wel rules-based tasks genoemd, omdat ze perfect in regels zijn te vatten. Andersom, taken die niet perfect in regels zijn te vatten, waren in principe ook niet te automatiseren. Maar dat is met dit type AI anders, zegt Salomons. Je hoeft niet meer te weten hoe iets precies werkt om het te kunnen automatiseren, legt de hoogleraar uit. Deze technologie voorspelt wat een mens waarschijnlijk zou doen en is daarvoor getraind op een hele hoop data. Dan gaat het bijvoorbeeld om heel veel teksten van schrijvers en journalisten, om bakken vol code van programmeurs, om beelden, video's en films. Tot nu toe, zegt Salomons, bestond er geen technologie die voor jou een artikel kon schrijven of een idee voor een nieuwe tv-show, onderzoek, marketingstrategie of reclamecampagne verzon. Dat maakt AI echt anders. Het gaat kortom om cognitieve en creatieve taken. Taken waarvan altijd aangenomen werd dat ze niet te automatiseren waren. Dat zijn ook taken die horen bij goed betaalde banen. Die worden uitgevoerd door hoogopgeleiden. Bij de mensen die tot voorheen de automatiseringsdans ontsprongen en vooral positieve effecten ondervonden. Salomons noemt het toekomstmuziek en speculatie, want over de lange termijn effecten op de arbeidsmarkt is nog niet zo heel veel te zeggen, maar een meer zonnige lezing van het AI-effect is dat het de ongelijkheid op de arbeidsmarkt kan verkleinen. Normaal gesproken zijn de cognitieve banen de hoogbetaalde banen die niet iedereen kan doen, zegt ze. Een arts heeft bijvoorbeeld enorm veel opleiding en ervaring nodig om een diagnose te kunnen stellen. Stel dat lager geschoolde zorgmedewerkers met behulp van AI nu ook diagnoses kunnen maken. Dan hebben ze meer toegevoegde waarde en krijgen ze ook meer betaald. Dit kan de polarisatie op de arbeidsmarkt verkleinen. De onderzoekster wijst op recente onderzoeken die laten zien dat vooral mensen met weinig werkervaring veel kunnen hebben aan het gebruik van generatieve AI. De beste schrijvers of onderzoekers hebben er niet zoveel aan, zegt ze. Maar de mensen die pas net beginnen wel. Logisch ook, want die modellen zijn getraind op data van ervaren mensen. Er is al wel iets aan het schuiven op anekdotisch niveau. Zo bleek uit Amerikaans onderzoek dat een aantal maanden na de lancering van ChatGPT freelance copywriters en grafisch ontwerpers minder opdrachten kregen via een online platform. Ze verdienden ook minder. Nieuwsberichten lijken die trend te bevestigen. Vertalers, ontwerpers, developers kunnen last hebben van generatieve AI. En er verschijnen berichten van bedrijven waar mensen worden ontslagen en waar AI een deel van hun taken over gaat nemen. Wat bij mij de vraag oproept, zouden deze mensen hun baan nog hebben als AI er niet was geweest? Is AI, met andere woorden, oorzaak of excuus? In de Washington Post las ik ChatGPT took their jobs. Maar dat deed ChatGPT natuurlijk niet. Het was hun baas. En dit raakt aan het belangrijkste inzicht dat ik opdeed tijdens dit onderzoek. Het antwoord op de vraag wat het effect is van technologie op de arbeidsmarkt heeft meer met keuzes te maken dan met technologie. Veel belangrijker dan wat een technologie kan, is wat wij met die technologie doen. En dat vergeten profeten en voorspellers nog wel eens. Technologie is geen contextloze natuurkracht. Wij bedenken het, we maken het, we gebruiken het. Het effect van AI op de arbeidsmarkt hangt veel minder af van AI dan van politiek, van economie en van ons. En dat is best geruststellend. Toch?
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voor beide waan van de dag.
Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.
Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende,
advertentievrije en onafhankelijke journalistiek.
Ga naar decorrespondent.nl en word lid.